We verzoeken de gemeente bij de aanvang van deze onze godsdienstoefening met elkander te willen zingen van Psalm 119 en daarvan het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heeren wet betrachten, die hij op spoor der godsvrucht wandelen doet, welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst en hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. Wij lazen voor u van Psalm 119 en daarvan het eerste vers.
Onze hulpe en onze verwachting zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Aan de gemeente zal worden voorgelezen wat u vindt in de Galatenbrief. Daarvan het derde hoofdstuk. De eerste 18 versen, Galaten 3. De eerste 18 versen vooraf de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn een enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, den welken Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij den geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met een geest begonnen zijt, volleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs, die u dan den geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovigen Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek. Want er is geschreven: vervloekt is een iegeluk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven: vervloekt is een iegeluk die aan het hout hangt. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs eens mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand teniet of niemand doet daartoe. Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: en den zaden als van velen, maar als van één, en uw zade, het welk is Christus. En dit zeg ik: het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na 430 jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de beloftenis te niet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven.
Zoeken wij het aangezicht des Heren vlekkeloos, volmaakt, drieënig wezen in den hemel, uit wien en door wien en tot wien ook alle dingen zijn, dat u ons bedelen mocht met de zalving van uw geest in de toenadering tot de troon, als wij de gemeente aan u de levende God bevelen. Mensenkinderen, eenmaal krachten, schepping, versierte met uw beeld, maar nu krachtens rechtvaardige toerekening, beeldloos, levenloos, goddeloos, als van zichzelf daar is niemand rechtvaardig, er is niemand die God zoekt tot niet één toe. Wat een wonder, Heere, dat u ons dan nochtans stelt rond de verkondiging van het woord om ons de weg ten leven voor te houden, opdat het u behagen mocht, gelijk we vanmorgen daarbij bepaald zijn te buigen voor de prediking van uw heilige wet. Want de wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid door Jezus Christus geworden. Dat we buigen zouden voor de leerschool van uw genade, waarin u brengt onder de bediening van de doper, om ordelijk op de leerschool van Christus te worden geplaatst. En als we nu vanavond samen zijn, Heren, dan zijn er altijd weer dingen die ons bezetten. Uw soevereiniteit, waarin u met het leem doet wat u behagelijk zij, want wie kan zeggen wat doet gij en wie kan uw hand afslaan, waarin dat uw heilige doel en oogmerk bereikt op de aarde, namelijk de toebrenging en de verzameling van uw keurlingen de wereld. En aan de andere zijde onze verantwoordelijkheid die ons stelt onder de weg van de middelen, waarin u ons komt te leren wat u van eeuwigheid heeft gewild en waarin uw wil uitgedrukt wordt, omdat het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord. We bidden van u, Heere, wanneer we vanavond met de gemeente stilstaan bij uw heilige wet, waarvan uw kerk heeft gezongen, des Heere wet nogthans, een verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. En we hebben met de gemeente samen immers opgezongen, welzalig zijn oprechten van gemoed, die ongeveins des Heeren wetten betrachten. En dat wil dus zeggen, Heere, wanneer we die wetten niet betrachten, dat we ook geen rechten hebben op de aanspraak van welgelukzalig, maar dat we in de verbreking van uw woord en wet als rampzaligen worden getekend, liggend onder het oordeel van uw heilige wet, gelijk we gelezen hebben uit uw woord, want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen dat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. Heere, doen ons toch verstaan dat u onze grote wetgever zijt en dat u die wetten zult onderhouden, dat u die wetten zult handhaven, dat u de overtreding van uw wetten zult straffen, opdat we uitgedreven zouden worden tot hem die de wet zijns vaders droeg in zijn ingewand, die in leidelijke en dadelijke gehoorzaamheid genoegdoening gaf aan uw heilige wet, om langs de weg van de dadelijke gehoorzaamheid de weg ten leven te verwerven en in de weg van de leidelijke gehoorzaamheid de straf der zonde te dragen. Wilt u onze ogen openen voor u, o grote wetsvolbrenger, opdat ons leven die sterkte vinden in u, die in de volheid destijds kwam, om degenen die onder de wet waren te verlossen. Wij bidden van u, o grote koning van uw kerk, of u vanavond uw wandelingen in de gemeente maken wilde. U hebt een arm met macht, uw hand heeft groot vermogen, U kan door geringe middelen grote zaken uitvoeren. Heere, en dan bent u die God die uw woord gebruikt. En dan kan u dat woord brengen op die plaats waar wij niet toe in staat zijn. En waar niet één mens ooit voor geschikt worden zal. Grift het in de harten tot waarachtige bekering van velen. En tot leiding van uw kinderen in de weg des levens. Heere, wij dragen ons daartoe u de Heere op. Gedenkt onze jeugd, onze kinderen, leg beslag op hun jonge levens. U zegt het in uw woord, ik ben de Heer die ijvert voor mijn eer. En u hebt ook gezegd dat we geen in- of uitlands God dienen zouden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypterland, uit het diensthuis uitleidde. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat u ons het leren mocht, opdat alle afgoderij van u vervloekt zij, opdat we u in een hartelijke keus mogen vrezen en dienen. Heer, opdat we de eis van uw woord, zowel het historisch gezag der schriften zouden aanvaarden, maar ook dat we het normatieve gezag van uw woord, waarin u de normen van het leven van uw gemeente hebt beschreven, zouden aanvaarden. Want indien het niet is naar dat woord, het zal toch geen dageraad hebben. En dat we dan niet luisteren zouden naar wat de goden van onze tijd ons voorschrijven en rust vinden in onze conscientie, maar dat we buigen zouden onder uw eeuwige getuigenis. Heer, laat het mogen zijn tot wat lering van uw gemeente op de wereld, die in de worstelingen van de zonde de wet leren kennen, in zijn beginsel in de weg der ontdekking, de wet leren kennen als een tuchtmeester tot Christus, maar de wet ook leren kennen in het stuk van de dankbaarheid, opdat ze daarna hun leven zouden richten. Wij bevelen aan u, o koning van uw kerk, degene die thuis mee mogen luisteren. U weet dat er velen zijn. U weet dat er ook velen zijn die al jarenlang van uw inzettingen zijn verstoken. Geef daar een zegen. Wij denken ook aan een der broeders van de kerkenraad die al enkele weken vanwege zwakte met ons niet zijn kan. En geef hem ook thuis nog een zegen, een verborgen onderwijzing, opdat hij ook in die weg u volgen mag, die in elke weg komt te stellen, volgt mij. Heere, dat u gedenken mogen aan degene die in het ziekenhuis zijn hier in deze plaats en op andere plaatsen, die in de gestichten zijn, in de inrichtingen, in de tehuizen. Wil u daar uw opzicht over houden en de middelen gebruiken in uw goddelijke vingeren. Wij betrouwen aan u de wezen uit de gemeente. Weet ze gedachten, ze zouden bij u ontfermd worden. Wij betrouwen aan u de weduwen in onze gemeente, u de Heer, die een man daar weduwe zijn wilt. U kent de leegte, het verdriet. U kent ook die kwijnende verlangens, maar mocht u zelf daarin vervullen. Wij denken aan de weduwnaars in hun eenzaamheid. We denken ook aan ouders die hun kinderen naar de groeven hebben gedragen. Wil u een vertrooster zijn? Denk aan onze overheid die we u bevelen. Geef ze de wijsheid naar uw woord. Aanschouwt onze kinderen, onze jongens in militaire dienst. Wil u ze daar bewaren bij de waarheid. Bewaren om door de stroom van wereld en zonde afgezogen te worden van de oude waarheid. Gedenkt onze studerende jeugd. Wil u daar uw opzicht over houden. Gedenkt, o koning van uw gemeente, aan de arbeid van de zending in de uitbreiding van uw koninkrijk aan de einde der wereld. U mag ook daar uw heerlijk rijk bouwen. Wil uw knechten vanavond niet vergeten. Gedenkt aan allen die tot de dienst worden opgeleid. Wees over de vakante gemeenten een herder en een opziener. U kent de nood van uw kerk. Helpt ook uw knecht in de bediening van het woord, dat hem zijn eer zoeken in die eer die u verleende, om hem dienaar des woords te doen zijn, vervult hem met uw vrees, om Jezus wil. Amen. Wij zingen van 19, de versen 4 en 5, Psalm 19. Des Heren werd nochtans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert, is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. Wat Gods bevel ons zegt, vertoon ons heiligs recht en kan geen kwaad gedogen. Zijn wil die het hart verheugt, hij zuiverheid en deugd verlicht de duister ogen. En het vijfde, des Heren vrees is rein, we zingen van 19, 4 en 5. Geliefden, de komst van Christus is naar de raad des Vaders en op de tijd des Vaders. Hij komt uit Gods raad, hij komt niet te vroeg en hij komt niet te laat. Gods woord spreekt van als de volheid des tijds is gekomen. En dat ziet in de vervulling van Gods raad op dat ogenblik dat de Heere Israël rijp acht voor zijn komst. Maar het ziet ook in het genadeleven van Gods volk, op de wijze waarop Christus aan de ziel geopenbaard wordt. Wordt in de wedergeboorte Christus dan niet in de ziel geopenbaard? Natuurlijk niet. Christus wordt geopenbaard aan de ziel op Gods tijd. Wanneer de Heere daartoe zijn volk gerijpt heeft. Ook dat heeft Paulus in de Galatenbrief ons duidelijk geleerd. Als de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw en geworden onder de wet. Als hij geopenbaard wordt, dan komt hij onder de wet. Dat wil zeggen dat hij komt met de opdracht van zijn vader om de verbroken wet te gehoorzamen, om de straf van de wet te dragen en om de scheiding die de wet maakt te herstellen. Hij komt alzo onder de wet om in de weg van de lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid genoegdoening te geven. In de weg van de dadelijke gehoorzaamheid, waarin hij gehoorzaamt aan de wetten zijns vaders, verwerft Christus het leven. Hij kon zeggen: wie overtuigt mij van zonde? In de weg van de lijdelijke gehoorzaamheid onderwerpt hij zich aan de straf der zonde die hij draagt. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. En u is voorgelezen: en vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Daarmee is hij in zijn lijdelijke gehoorzaamheid onder de wet degene die de straf van de wet draagt en de wet van zijn vloek ontwapent en de gemeenschap herstelt. Alzo is hij gekomen onder de wet, maar niet om een algemene, algehele verzoening te werken. Want er wordt duidelijk geschreven dat zijn komst in het vlees niet alleen op de tijd is, op de plaats is, maar ook voor een volk is. Dat de apostel in de Galatenbrief benoemt, opdat hij diegene, en dat is dus separatie, opdat hij diegene die onder de wet waren, verlossen zal. Er is dus een volk die onder de wet loopt, onder de eis van de wet, onder de vloek van de wet, onder de tucht van de wet, degene die onder de wet waren en die in zichzelf het vermogen niet hadden om de eis van de wet in te wilgen. Dat zijn mislukkelingen geworden in de weg van de bekering. Dat zijn mensenkinderen geworden die met al hun verdienstelijkheid Gods storen niet hebben kunnen blussen. Die hebben geestelijk moeten doorleven. Wie kan die prijs der zielen, dat rantsoen voor God in tijd nog eeuwigheid voldoen? die hebben gelopen over de aarde onder de eis en onder de vloek van de wet, opdat degene die onder de wet waren, verlost zouden worden. En opdat daardoor, wanneer de eis en de vloek van de wet voldaan is, de aanneming tot de kinderen zou kunnen geschieden. Dus, in de heilige orde van wet en evangelie, van vloek en zegen, of, zoals u vanmorgen hebben voorgehouden, de doper en Christus. Hoe dat die wet Gods functioneert, op de leerschool der goddelijke genade, gaan we vanavond met u overdenken. Wij bepalen u daartoe bij de zondagafdeling, die vanavond onze aandacht vraagt, namelijk de 34e zondagafdeling. We lezen daar vraag-antwoord. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En dan komt de wet, die elke zondagmorgen u voorgelezen wordt. Vraag 93. Hoe worden deze 10 geboden verdeeld in 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, en de andere wat wij onze naasten schuldig zijn? Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik zo lief als mij, mijn ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroepen van de heiligen of andere schepselen, mijden en vlieden. En de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid met hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganse harte liefhebben, vrezen en eren alzo, dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, op benevens hem iets anders versieren of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Zie daar deze uitvoerige zondagafdeling. Ze bepaalde ons bij de wet des Heren. De wet des Heren, 3 gedachten. De wet geschonken. De inhoud verdeeld. Het gebod beluisterd. De wet des Heren, de wet geschonken. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak deze woorden. De inhoud verdeeld. Hoe worden deze tafelen verdeeld? En het gebod beluisterd. Wat gebiedt God in het eerste gebod? De Heilige Geest leidde ons ook vanavond in de waarheid. Zo eerst trachten deze zondagafdeling in zijn verband te zetten. De wet, zoals ze hier komt in zondag 34. Daar is ons weer op de vorige zondagafdeling opmerkzaam op gemaakt. Wat zijn goede werken, heeft de vrager gesteld. Alleen die uit een waar geloof naar de wet God, hem ter eer geschieden en niet op ons goeddunken of mensen inzettingen gegrond zijn, dus naar de wet God. En dan komt vanzelfsprekend daaruit die logische vraag, de wet Gods. Hoe luidt dan die wet des Heren? Er staat niet hoe luidt de wet Gods. Want naar de wet Gods, en nu vraagt hij, hoe luidt die wet des Heren? Wanneer we eens die vraag tot ons laten doordringen, dan bepaal ik u eerst bij dat woordje hoe luidt. Het woordje dat uit het Latijn hier vertaald is, dat kan bij ons vertaald worden gelijk als wij bijvoorbeeld iemand uitdragen naar de dodenakker. Dan zeggen we de klokken luiden. Of wanneer op een bepaalde tijd, in een bepaalde dorp, zoals hier nog gebruikelijk is, daarom kunt u dat verstaan, dan zeggen we de klokken luiden, ze bijeren, ze geven hun klank, zodat heel de dorpsgemeenschap het gebijer hoort. Wanneer het de rouwklok is. Wanneer het een klok is die de tijd weergeeft. En nu vindt u datzelfde begrip letterlijk in de vertaling van het Latijnse woordje waar door onze vaderen hebben geschreven hoe luidt die wet des Heren. Want als God de wet in het leven laat horen, dan bijert die wet. Dan bijert die wet. Dat zijn klanken die kan je niet tegenhouden. Die dreunen in je oren en die dringen door in je hart. Ze luiden en ze getuigen gelijk de doodsklokken luiden. In het leven van een mens. Mens, bereid uw huis. Mens, bereid uw huis. Hier luiden ze ook. Hoe luidt die wet des Heren? Welke klank geeft hij? Hoe bijert de wet in het leven van zijn volk op de aarde? Hoe verstaan ze die klanken van een luidende wet? En dan begrijpt u de vraag. Het antwoord is niet moeilijk. De wet des Heren. Welke wet dat hier bedoeld wordt, dat is vanzelfsprekend de wet der zeden. Of de wet der 10 geboden. Toen de Heere bij de Sinaï de wetgeving aan Israël schonk, toen gaf de Heere daar onderscheiden wetten. Hij gaf daar de burgerlijke wetten, die handelden over het staatkundige leven in Israël, waar ook vandaag in de dag altijd nog zedelijke normen zijn, die ook onze wetgeving moeten begeleiden. Er waren in Israël, toen de Heer zijn wetten gaf, ook de ceremoniële wetten. De wetten die handelden over Israëls godsdienst. Over heilige plaatsen, over heilige personen, over heilige tafelen, over heilig. En breidt u dat maar uit. Dat waren de ceremoniële wetten. De Heer die gaf op zeer bijzondere wijze, gaf hij ook de wet der zeden. Of de wet van de 10 geboden. En vanzelfsprekend wordt dat hier in dit onderwijs ons voorgehouden. Hoe luidt dus de wet der 10 geboden? Hoe luidt die wet Gods? Wanneer het gaat over de wet des Heren, dan hebben onze vaderen duidelijk ons willen bepalen bij de wet en onder welke omstandigheden de wet gegeven is. U kan weten dat de wet, en Ezechiël heeft ons dat geleerd, ik zal mijn wetten in uw harten gaan inschrijven. En dat dan de wet des Heren hier ons wordt voorgesteld in zondag 34, dan dacht ik dat we ook even hier deze wet op zijn plaats moeten zetten. De wet Gods, de wet des Heren, dus zoals ze aan ons gebracht wordt, ze was in de staat der rechtheid bekend. Toen functioneerde die wet in het verbond van de werken, waarop de Heer beloofde op de gehoorzaamheid van die wet in de staat der rechtheid het eeuwige onverliesbare leven. Met het beeld Gods was Adam in staat deze wetten te gehoorzamen, die hem beloofden het eeuwige onvergankelijke leven, het onverliesbare leven in de gemeenschap met God. Alzo komt de wet niet meer tot ons hier, want die wet komt tot ons niet als in de stade rechtheid, als ingeschreven in de conscientie. Maar de wet die komt tot ons, die ons tegelijkertijd onze val komt aan te wijzen. Want de wet functioneert hier tot gevallen Adams zonen en dochteren. Ten opzichte van de wet Gods staat ieder mens onder de wet. Ieder mens, want de wet is er niet alleen voor Gods kinderen. Niet alleen voor de kerkmens, maar de wet Gods. De wet Gods is op elk mensenkind rustend. Want al heeft de mens het verbond der werken verbroken en daarmee de weg dan leven langs de weg der werken verbroken, nochtans is de wet Gods op ieder mens onverminderd rustend. Doe dat, doe dat, doe dat, doe dat. Die wet Gods, die wet des Heren, die wijst ons dus naar de wetgever. En wanneer nu in de natuur de wetgever de wetten niet handhaaft, dan is hij een dwaas, want dan heeft hij dwaze wetten gemaakt. Wanneer de wetgever in de natuur wetten maakt die hij niet handhaaft, dan komt er een wetteloos volk. En wanneer een volk wetten ontvangt waar de straf over is vastgelegd en de overheid voert die straffen niet uit, dan komt er een bandeloos volk. We gaan ons op de preekstoel niet met politiek bemoeien. Maar bij wijze van spreken, wanneer we al die herrie in Amsterdam op het ogenblik zien, dan zeg ik, kijk, de wetgever maakt een wet. En degene die binnenkomt tegen die wet is al een wetsverbreker. Dus niet wanneer ze daar in Amsterdam zitten, want ze waren al wetsverbrekers toen ze binnenkwamen. Dus dan heeft die wetgever niets anders te doen dan die wet te handhaven. En als hij dat niet doet, dan maakt hij ruimte voor bandeloosheid en voor rechteloosheid. Dat beeld gebruikt vanavond. Een beeld wat we in het licht van de waarheid vanavond stellen. Wanneer God zijn wetten geeft en deze niet zou handhaven, zowel in zijn straf als in zijn toezeggingen, dan zou de wetgever geen rechte wetgever zijn. De Heere die heeft deze wet gegeven. En deze wetten handhaaft de Heere. Houdt u daar goed rekening mee, jong en oud? Dat God de wetten handhaaft en dat God de straf van de wet handhaaft, dat zal hier in de tijd of straks in de eeuwigheid duidelijk openbaar worden. Vervloekt is in die geluk die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Want de mens der zonde die kan wel denken in een wetteloos leven zijn leventje te leven en menen dat de Heere geen aanschouwer is van dat alles. Maar de Heere zegt, denk u dat ik gelijk als een mens ben? Dat die God wiens oren alle dingen beluisteren en wiens ogen de ganse wereld doorlopen en niet de straffen van zijn wetten zou uitvoeren, dan bent u een dwaas als u dat zal denken. God is de wetgever. God gaf deze wetten. Maar bijzonder heeft deze wet zijn functie gekregen in Israël. Toen de Heere de ring van zijn verbond om Israël gelegd heeft bij de Sinaï. En daar komt de wet voor, niet meer onder de bediening van het werkverbond. Want de mens buiten Gods inzettingen leeft onder de eis van het werkverbond. Maar Israël wordt onder de bediening van de wet gesteld in de bediening van het genadeverbond. Want de Heere die zegt, want God sprak al deze woorden en toen kwam de wet. Toen gaf hij de wet onder de bediening van het genadeverbond. En dat moeten we vandaag in de dag wel heel goed onderscheiden. Hoe komt de wet tot ons? Die wet die komt hier, zeggen onze vaderen, onder de bediening van het genadeverbond. En hoe gaat die wet dan functioneren? Onder de bediening van het genadeverbond. Wel, die wet is in de eerste plaats een kenbron van de ellende. Want hoe zou een mens weten wat zonde is zonder de wet? Zonder de wet leefde ik eerstijds. Zonder de wet is de zonde dood, zegt een apostel. Ik wist niet dat de begeerten zonde waren. Zo de wet niet gezegd had, ge zult niet begeren. Maar dan komt de wet. En wanneer die heilige wet nu komt tot de mens als een kenbron der ellende in zijn geestelijk karakter, onder de bediening van het genadeverbond, dan gaat deze mens leren wat hij tegenover de wet Gods is. Dat is dus als een kenbron van de ellende. De wet Gods functioneert in de bediening van het genadeverbond ook als een tuchtmeester tot Christus. Want als de wet ontdekt en de wet de mens werkzaam maakt, om gehoorzaam te worden aan de wetten des Heren en aan de weet gebracht worden dat door de werken der wet voor God geen vlees rechtvaardig is, krijgt de wet de functie om een tuchtmeester te zijn, een opvoeder. Die drijft ons af van alle werkheiligheid. Die drijft ons af van alle zelfbedoelingen. Die drijft ons af van onszelf. Die wet is me een tuchtmeester. Die geeft ons geen rust in onszelf, nog in onze werkzaamheden. Maar hier, in zondag 33, komt de wet voor de derde keer terug. Want in zondag 34, daar komt de wet terug in het stuk van de dankbaarheid. Als een regel ten leven. Want de door God geleide en in Christus gerekende gemeente kan nooit in bandeloosheid, noch in wetteloosheid leven. Dat kan niet. De wet Gods die komt hier terug in het stuk van de dankbaarheid. En nu gaan onze vaderen, wanneer ze over die wet hebben en zeggen, hoe luidt dan die wet? Wat voor klanken bijeren dan in het leven van die gemeente Gods als die wet komt? Wel, God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dan komt de wet tot een volk die de Heere uit het diensthuis gehaald heeft. Wat een heilig wonder, gemeente, dat dat volk uit het diensthuis kwam. Er zijn er duizenden in het diensthuis omgekomen. Duizenden in het diensthuis gestorven. Duizenden misschien zingend de eeuwigheid ingegaan om zich in een eeuwige klaagzang in God te beklagen, omdat ze nooit uit het diensthuis gehaald zijn. Maar hier komt de kerk Gods. Toen sprak God al deze woorden. Dat is een volk die uit het diensthuis gehaald is. Dat is een genadedaad Gods. En hoe die mens dan ook in dat diensthuis verkeert, hoe onderscheidend dat dat ook is. Maar als hier de wet komt, dan zegt hij, toen ze uit Egypteland uitgehaald zijn. En als de Heilige Geest ons onderwijst op de leerschool van de goddelijke genade, dan wordt er ons niet alleen onderwijs gegeven over een daad Gods in het leven van een mensenkind, maar dan worden we ook bepaald bij de plaats. Want toen de Heere dat gezegd heeft, ik ben de Heere uw God, stond er aan de voet van de Sinaï een uitgeleid volk. En dat uitgeleide volk had na de weg uit het diensthuis nog niets anders gedaan dan God in de weg gelopen. Die waren vanaf het uur der uitleiding nog nimmer gehoorzaam geweest in de weg die God van der wilde. Want dat was een rebellerend volk. Dat was een volk die getwist had bij Mara en bij Meribel. Dat was een volk die bij de wateren geklaagd had. Dat was een volk die God altijd nog in de weg gelopen had. Die stonden daar niet aan de voet van de Sinaï als een verdienstelijk volk. Maar dat waren mensen die God gedurig tegengewerkt hadden. Moet je vandaag aan de dag spreken. Dat als God de mens bekeert, dat in het leven van Gods ware volk ze aan de weg komen, dat ze niets anders kunnen doen dan God in de weg lopen. Maar hier staat het toch wel door onze vaderen duidelijk opgetekend. En dan wordt die wet aan dat murmurerend opstandige volk gegeven. Krachtens het verbond der genade, heb ik u gezegd. Want het waren mensen die waren gerekend in de grote wetgever. Want ik ben de Heere, uw God. En dat uw God, dat rustte niet op hun verdienstelijkheid. Dat rustte ook niet op de waardigheid van het volk. Maar dat uw God, dat rustte op de eeuwige soevereiniteit, mensen. Die onbegrijpelijke soevereiniteit, waarin God omziet naar mensen die naar God nooit omgezien zouden hebben. Ga u vanavond wat zeggen. Een mens wil naar de hel toe. Geloof je dat? Echt waar hoor, een mens wil naar de hel toe. Daar doet hij alles aan. Heel zijn leven staat in dat teken. Maar nu ligt er een volk verklaard in God krachtens zijn eeuwige soevereiniteit. En dat wil God niet in de hel hebben. Dat wil God in de hemel hebben. Dat is soevereiniteit. En dat wordt de eeuwige bewondering in het leven van Gods kinderen hier op de aarde, die er nooit bovenuit komen. Waarom was dat op mij gemunt, daar zo velen gaan verloren, die ge geen ontferming gunt. Daar staat daar een volk, hij gaf aan Jacob zijn wetten, en hij deed Israël op zijn woorden letten. En dan zong de gemeente God, zo wou hij met geen volken handelen, die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Daar aan de voet van de Sinaï verklaart de Heere de verbondsgeheimen van zijn eeuwige soevereiniteit. Ik ben de Heere, uw God. Dat kon alleen krachtens verkiezing. Dat kon alleen omdat God verkoor in Christus. Dat kon alleen omdat die gemeente gerekend was van voor de grondlegging der wereld en de gezegende bediening van hem, die de wet van zijn vader brengen zou, zie ik, kom, o God, in de rollen des boeks is van mij geschreven om u welbehagen te doen. En ik draag de heilige wet, die gij de sterveling zet in het midden van mijn ingewand. Hoe luidt de wet, hoor je hem bijeren, mensen? Hoor je hem bijeren, hoe luidt deze wet, Heere? Zeg, ik ben de Heere, uw God, kracht de soevereiniteit. Krachtens mijn eeuwige verkiezing. En dan geeft de Heer de wet. Hoe? Onder het teken van bloed. Daarom heb ik u gezegd, hier komt de wet onder de bediening van genadeverbond. Want er is bloed, mensen. Dan worden ze in de bediening van de middelaar, worden ze daar aangerekend. En daarom is als God daar davert en een vuurgloed hem voorgaat op de toppen van de Sinaï, dan is daar het bloed. En dan staat dat dat volk voor, zegt Paulus, en dat volk vreesde en beefde vanwege de majesteit Gods. En dan wordt dat volk onder die vloekende wet niet verteerd. En dan wordt dat volk onder die eisende wet niet verteerd. Waarom? Omdat ze gerekend liggen in die bediening van het bloed, die daar gesprengd is aan de voet van de Sinaï, waarin God, o wonder, dat volk aanschouwt niet alleen in de eis van de wet, maar ook onder de bedekking van het bloed van de middelaar. Daarom heb ik u natuurlijk gelaten laten voorlezen. En als de Heer ons dan al zo zegt, en u zo komt de wet tot de mens, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit dat diensthuis uitgeleid hebt. O, wat een eeuwig wonder, die wet Gods. En dan geeft de Heere de wet. Het eerste gebod, het tweede gebod, het derde gebod, het vierde gebod. Daar staat Mozes. Daar staat Mozes met de tafelen Gods. U kent de geschiedenis. Niet verteerd werd dat volk, ook niet. Terwijl de Heere tot er zegt, ik ben de Heer uw God. En zijn in de dadelijkheid als wetverbrekers voor zijn aangezicht staan. Dalvend en dansend om het gouden kalf heen. Dan is de Heere die God die ze aanschouwt in de bedekking van het bloed. En dan hebben onze vaderen getracht ons duidelijk te maken, hoe komt die wet nu? Hoe komt die wet nu onder de bediening van het genadeverbond? Ze geeft zijn klanken. Wat een verwondering. Ik ben de Heere uw God voor zo'n rebellerend mens. Ik ben de Heer uw God voor een opstandig mens. Ik ben de Heer uw God, toch een uitgeleid mens. Ja, ja, toch een uitgeleid mens. Ik ben de Heer uw God, een tot de Sinaï bewaard mens, want dat volk komt niet om. Ik ben de Heer uw God, een volk dat onder de bediening van het bloed voor God een plaatsje kreeg. Daarom heeft in de bediening van de geestelijkheid van de wet, goed naar me luisteren, voor Gods ware kinderen, het vloekvonnis van de wet zijn kracht verloren. Want hoewel de wet vloekt en eist, hoewel die wet klaagt, wordt de vloek van de wet in het leven van zijn gemeente in hun leven niet uitgevoerd. Dat is hij die zich onder de wet van zijn vader stelde. Hij heeft die vloek van de wet voor zijn gemeente overgenomen. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. De eis van de wet, die volkomen ook rust op het leven van Gods kinderen, die zich nochtans elke dag als wetverbrekers moeten leren kennen, die volle eis is door hem vervuld. Toen dezelfde geëist is, is hij verdrukt. O gemeente, zo krijgt de kerk Gods bij de Sinaï onderwijs, hoe dat geluid van de wet in de leven gekend wordt, maar ook hoe de ruimte gemaakt wordt voor die gezegende bediening van hem, die de wet van zijn vader in alle heerlijkheid heeft vervuld, daar aan de voet van de Sinaï. Heb je wel eens gestaan? Dan moet je uit Egypte lang gehaald zijn. Heb je die soevereiniteit in God wel eens aanschouwd? In de aanbiddelijke verwondering waar hij omzag naar degene die naar hem nooit omgezien zouden hebben. O soevereiniteit. Waar gisteren waren we in Utrecht, mag ik wel eens even zeggen zo. Hè. En we zaten daar even achter dat podium. En toen we achter dat podium keken, daar zagen we hoe daar alles opgesteld was voor een orkest. Voor een orkest. Kon je zien waar ieder zijn plaatsje had. En God behaagt het op zijn eigen wijze en langs zijn eigen leidingen een mens wel eens terug te leiden. Ja, en toen liet de Heer me daar een plekje zien waar ik 9 jaar gezeten had. 9 jaar gezeten had. Oh, wat heb ik me in God verwonderd. Ik heb eruit geroepen, daarachter die coulissen mensen, en verwondering in God. Heer, wat heeft u behaagd? Wat heeft u behaagd? Niet verteerd, gedragen, gespaard. Ja, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte langt, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En dan de wet. Dan de wet. En dan gaan onze vaderen ons bepalen bij een wonderlijke zaak. Want als u aan die wet komt, die u elke zondagmorgen voorgelezen wordt, of ze verstaan wordt, dat weet ik niet. Misschien is er een erfenis. Die zegt, ja, die wet die heeft me zondagmorgen, soms zondagmorgen, elke morgen aangeklaagd. Ik ben wel eens naar de kerk gekomen, mag je wel weten hoor. En als dan die zondagmorgendiensten waren, dan dacht ik, weer die wet. Ik ben de Heer uw God, weer die wet, die maar luide en maar verklaagde en aankwam te wijzen. Ja, die wet is me een tuchtmeester, tot Christus geworden. En dan gaan die vaderen over die wet spreken. En dan zeggen ze in die wet, die zijn in 10 geboden gedeeld. Waarom dan? Wat een heilige les. Waarom moeten ze daar op terugkomen? Wel, dan brengen ze ons weer even terug. Bij de Sinaï, waarin God met zijn vinger die wetten schrijft. 2 tafelen maakt die hij later aan Mozes geeft. De geschiedenis zelf ga ik voorbij. En dan schrijven die vingers Gods in dat steen van de stenen wetstafelen. De zedelijke wet of de wet der 10 geboden. Ene wetstafel 4 geboden. Aan de andere wetstafel 6 geboden. En die vinger Gods schrijft in steen. Heilige symboliek. Onuitwisbaar staat het door de vinger Gods geschreven in de stenen tafelen. Onuitwisbaar schrijft de vinger Gods op de tafelen des harten zijn heilige wetten. Er staat hoe worden ze gedeeld. Dat is geen vrijbrief om te zeggen, kijk, als je deze wetten maar houdt en de andere niet, dan... Nee, hoe worden ze gedeeld? Dat wil niet zeggen dat het ene gebod zijn kracht en zijn waarde meer heeft in het leven van Gods kinderen dan de andere. Want Paulus die schrijft, die in één gebod struikelt, die schuldig aan allen. Daarom staat de ware gemeente Gods tegenover de ganse wet schuldig. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik ben door uw wet te schenden, krom van lenden, zonder duur. Hoe worden ze gedeeld? Dat wil dus niet zeggen dat de Heer zegt het ene gebod heeft meer betekenis dan het ander, maar om het goddelijke accent wat de Heer daarop gaat leggen. En dan weten we dat er twee tafelen zijn. De grootheid van die tafelen, die kunnen we afmeten nadat de wet Gods is en nadat de ark Gods is. Want u weet dat Mozes de opdracht krijgt om zijn tenen tafelen in de ark des Heren te leggen. En als we nu weten dat de ark des Heren 3 ellen lang is en anderhalve el breed is, dat wil zeggen 1,5 meter bij 75 centimeter, dan kunnen we ongeveer weten hoe zo'n wetstafel eruit zag, zo groot als die was. Maar het ingrijpende van dit alles is, dat deze twee wetstafelen, en ik ga, eerdat ik dus over de verdeling spreek, daar even met u op in, dat als die wetstafel komt, dan is God vertorend, u weet het. Mozes heeft die wetstafel zo op het volk gesmeten. En dan geeft de Heer de wet terug. Mozes die had met de wet het volk willen verteren. Die had met het vette wat volk willen doden, dat volk dat ongehoorzaam was. En die smijt die wetten zo op het volk. Maar doet God niet. Doet God niet, dat is een wonder. Dat kan God doen. De Heer die kan je onder de wet verbrijzelen, mensen. Verteren. Maar dat doet God niet, want hij zegt tegen Mozes, hier heb je de wetstafel. Hij zegt, moet ik ermee doen? Hij zegt, lezen. En dan moet je die wet in de ark leggen. Moet je die wet in de ark leggen. En dan moet je boven die wetstafel het gouden verzoendeksel leggen. En Mozes, dat is de heilige les voor u. Begrijpt u, want die wet hier ligt verborgen in de ark. En op dat gouden deksel mag je het bloed der verzoening sprengen. Want de wet Gods en al zijn eis en al zijn volmaaktheid, die krijgt de gemeente Gods onder het verzoenende bloed van de middelaar. Ze ligt in de ark. God weet dat de mens onder de wet verbrijzeld zou worden. Hij weet dat de mens de wet nooit handhaven kan. Maar hij weet ook, als Mozes de wet in de ark legt, dat hij die grote ark van het eeuwige verbond, de wet van zijn vader in alle volmaaktheid, zal opluisteren. Voor wie krijgt Christus de grootste waarde? Voor een mens die weet dat hij onder de eis van de wet verbrijzeld moet worden. Voor een mens die weet dat de wet Gods hem elke dag verteren moet. Maar die ook weet dat God zelf de wet in de ark verborgen heeft. En als het dan hier gaat over een stuk van de dankbaarheid, waar de wet terugkomt, dan weet de onderwijzer, dan weet het ware volk van God dat naar alle genoten weldaden de wet in zijn eis blijft. Dat ze overtreders blijven. Maar ze mogen ook wel eens door het geloof in dat binnenste heiligdom kijken. Waar de Vader de wet verborg in de betere ark. Wel eens inblikken hoe die eisende, die vloekende, die veroordelende wet, het zwijgen werd opgelegd. En wat hebben ze dat in verwondering voor God mogen ervaren toen de Heer de vloek van hun leven kwam weg te nemen. En toen de eis van de wet volmaakt werd opgeluisterd in hem die gezegd heeft, ik moet werken de werken van mijn vader zolang dat de dag is. En als u dat nou eventjes vasthoudt, dan gaan we naar die verdeling van die wet terug. Want daar legt de Heere de ark, daar legt de Heere de wet in de ark. En het volk mag het zien. Ik ben de Heere, uw God. Mozes verbergt daar de wet. Niet om zijn eisen niet te doen, maar om te laten zien hoe God in Christus de eis en de vloek volmaakt heeft opgeluisterd. Twee tafelen. Waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden. En de andere wat wij onze naasten schuldig zijn. Die eerste 4 geboden die straks in de wet door onze vaderen van gebod tot gebod met ons worden doorgenomen. Hoe sta ik tegenover God? De eerste wetstafel. Hoe sta ik tegenover God? Wanneer een van de wetgeleerden tot de Heer Jezus komt, dan zegt die meester, wat is het grootste gebod van de wet? En dan neemt de Heer de twee wetstafels. Die twee wetstafels geestelijk bedoel ik. En die zegt, het eerste en het grote gebod is God lief te hebben boven alles. Daar staat de eerste wetstafel. God eist liefde tot hem, tot zijn dienst, tot zijn dag, tot zijn naam, tot zijn eer. De eerste wetstafel. Dan staat hij de tweede wetstafel. En de tweede aan dezelfde gelijk is. Uw naaste liefhebben gelijk uzelven. Zijn bezittingen, zijn leven, zijn naam, zijn goederen, zijn gezin. Staat in het teken van de tweede wetstafel. En de vervulling ervan. Ze worden in het stuk der dankbaarheid aan de gemeente des Heren voorgehouden. Met die ontzaglijke eis. God lief hebben boven alles. Mijn naaste als mezelven. En er wordt voor de bediening van die gezegende van de Vader ruimte gemaakt. Die zeggen kom aan het einde van zijn middelaarsarbeid. Ik heb volleindig het werk wat gij mij gegeven hebt om te doen. Die straks op de vloekheuvel het uit mag roepen. Het is volbracht. Gehoorzaam geworden zijn aan de wet zijns vaders tot in de dood toe. En wanneer alzo die wet zijn klanken in ons leven geeft, dan gaan onze vaderen gelijktijdig het eerste gebod voor onze aandacht neerleggen. Wat gebiedt dan God in het eerste gebod? En dan bepaalt ons dan hoe dat weer beluisterd wordt. Maar dat gaan we behandelen naar de tussenzang. Wij zingen eerst van 86. Het derde vers. Heer door goedheid aangedreven zijt gij mild in schuld vergeven. Het derde van 86. Die wet des Heren. En als ik dat beeld nog even in mijn gedachten mag vasthouden, in dat hemelse klokkenspel, waarin in volle harmonie deze 10 klokken hun eigen klanken geven, waarin dat hemelse klokkenspel het gebeier beluisterd wordt van de heilige wet Gods over het leven van een mens, doen onze vader in de verdeling daarvan ons toch een wonderlijke klank horen. Want dan is het net gemeente en probeert dat beeld maar eens vast te houden in de wet Gods. Wanneer ze eerst daarbij de Sinaï het hemelse klokkenspel hebben haar horen luiden. Ik ben de Heer uw God over dat schuldig ellendige volk. Dan is het net of 9 van die klokken even stilstaan. En dat 1 van die klokken even zijn klanken laat horen in het leven van Gods kinderen op de aarde. Hoe luidt dat eerste gebod? De klanken van het eerste gebod. En dan hoop ik, gemeente, dat die klanken zijn weerklank in je hart geven. En dat ze vanavond ons wat te leren en te vertellen hebben. We horen tegenwoordig veel dat in vele torens daar wordt een klokkenspel gehangen. En als je dan even luistert, dan zeg je, kijk, dat is dat melodietje wat ze proberen te vertolken. Wanneer onze Vader in dat hemelse klokkenspel uit het heiligdom moet laten horen, dan hoor ik ook een lied. Een lied, een ingrijpend lied. Het lied van de val van de mens. Het lied van de gruwel van een mensenleven. Dan hoor ik in dat klokkenspel het lied van de onbegrijpelijke genade Gods. Maar ik hoor in dat lied ook de klanken van een klagende ziel die om God verlegen gemaakt wordt. Zo wil ik het eerste gebod bij u inluiden. Wat gebiedt God dan in dat eerste gebod? En opmerkelijk is, als u dan even goed meedenkt en meeluistert, dat ik in het antwoord tot 2 keer toe het woordje lief en liefhebben tegenkom. Wanneer die klanken ons worden voorgehouden, dat ik zo lief als mij mijner ziele zaligheid is, dan heeft hij het over de mens die niet alleen God zijn dienst, zijn naam, zijn zaken lief kreeg, maar die ook liefde kreeg tot zijn zaligheid. Onthouden hoor. Liefde tot zijn zaligheid. En aan het einde van de vraag lees ik hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren. Dus ik kom in dat eerste gebod tot 2 keer toe. Ten eerste kom ik tegen dat eerste gebod gegeven wordt in het licht van onze zaligheid. En daar nou aan verbonden de liefde tot Gods naam. Of zoals het hier zakelijk staat, hem liefhebben, vrezen en eren. Er zou overvloedige stoffen zitten om uren met u over te praten, mensen. Zo lief als mijn ziel zaligheid is. Mens is een hater van zijn eigen zaligheid. Echt waar. Elke wetsovertreding zegt ons, ik haat mijn eigen zaligheid. Elke zonde zegt tegen God, ik haat mijn eigen behoudenis. Elke overtreding van de wetten Gods is een weerklank naar de hemel. Een dissonant uit een zondig leven. Dat zegt, ik heb aan de kennis van uw wegen geen lust. En ik wil niet dat u koning over me zijn zal. Maar hier is een ziel die weet wat het eerste gebod inhoudt. Hij zegt, dat eerste gebod dat staat in het teken van mijn zaligheid. En mijn zaligheid die heb ik leren lief krijgen. Beminnen kan ook vertolkt worden. Waarom bemint hij zijn zaligheid? Nee, er staat niet, omdat ik mijn hemelplaats bemin. Of ik bemin omdat ik straks naar de hemel ga. Maar ik bemin mijn zaligheid. Wat is dat in de praktijk van de godzaligheid? Dat is de nauwe, tere gemeenschap met God. Moet u eens overdenken, mensen. Er is een volk op aarde die weet wat zaligheid is. Die deelt in de reine gemeenschap met God. En hoe heeft hij zijn gemeenschap met God lief? omdat hij weet dat de uitlatingen van Gods gemeenschap en zijn ziel hem hier op de aarde iets verlenen wat heel de wereld hem nooit meer kan bieden. Want hij heeft iets geproefd van de verborgen dienst van God. Hij heeft iets geproefd van de heilige gemeenschap met de Here. Hij heeft iets verstaan wat Ledeboer zong. Ik was er even uit met Jezus zoete bruid in een paleis beperld. En in het licht van die wonderlijke gemeenschap met God heeft hij die zaligheid lief gekregen. De gemeenschap met God leren beminnen. En omdat die gemeenschap met God een boven alles gaat. En u, hoor je de klanken van het eerste gebod? Omdat de zaligheid, de gemeenschap met God een boven alles gaat. Van wegwereld, wegschatten. En je kan niet bevatten hoe rijk dat ik ben. En ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben, hij heeft zaligheid geproefd. En in het licht van de liefde tot zijn zielenzaligheid, zegt hij in het antwoord. Daarom met alles wat er buiten is, voor mij verwerpelijk. En dan gaat de lijst komen. Moet ik die vanavond voor u behandelen? Afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie, bijgeloof, aanroepen van heiligen en andere schepselen. Dan zou ik nog uren met u bezig zijn om al deze dingen nu voor te houden. Afgoderij, daar gaan onze vaderen een volle vraag en antwoord aan wijden in de plaats van de enige God die zich in zijn woord geopenbaard en benevens hem iets anders versieren op hebben waarin de mensen vertrouwen stelt. Afgoderij van God af. Afgoderij van God af. Welke afgoden dat ook zijn. Het voert van God af. Gelukkig als er eens een heilige beeldenstorm in ons leven komt. Wie vatte die vatte het maar. Dan wordt er nogal wat ondersteboven gekegeld mensen. Van God af. Alles wat van God afvoert. Afgoderij. Hij zegt dankjewel. Ik heb in mijn hart al veel meer waarde is. Of dacht je dat de keus van het leven zo moeilijk is? Wanneer de kerk iets voelt van de gemeenschap met God. Ach, wat een heilige scheiding van God af. Hij zegt, dankjewel, ik heb het niet nodig. Ik heb wel eens een oude vrouw in het ziekenhuis opgezocht. Die in Rotterdam in het ziekenhuis was. En daar werd ze met de wereld en alles wat van de wereld is in contact gebracht. En als er dan programma's en zo waren, dan zei ze tegen de zuster, breng mij maar van de zaal af. Breng mij van de zaal af. Want daar kan ik niet bij zijn. Omdat ze daar iets mocht ervaren van de gemeenschap met de Heer. En weet je wat die zuster tegen haar zei? Ze zeggen, als je dat nou niet had, wat heb je eigenlijk nog jij? Jij niks. Want dat heeft de wereld en dat heeft de wereld en jij hebt niks. Maar ze begreep niet die zuster dat die vrouw iets had wat de wereld nooit te geven heeft. En wat de wereld nooit vervullen kwam, dat is die gemeenschap met God. En daarom kan de kerk in het eerste gebod begrijpen, wat van God af is, dank je wel. Want het gaat de gemeenschap met God kosten. In de tweede plaats toverij, ingrijpen in de almacht Gods. Waarzeggerij, ingrijpen in de alwetendheid Gods. Bijgeloof, God wat en wij wat. Even aanstippen, aanroepen van heiligen en andere schepselen. Erop leunen en steunen, wat mensen zeggen en mensen doen. Hij zegt, dankjewel, dat mijd ik en vlied ik. Luistert u? Hij zegt niet, dat loop ik vandaan. Nee, zegt hij, dat vlied ik niet alleen, maar dat mijd ik. We kunnen in het natuurlijke leven dingen hebben dat je zegt, nou, dat moet je maar niet te dichtbij komen. En nou is er een volk op de aarde, die kent dat in de praktijk van het leven. Die zei, dankjewel, er een eind vandaan blijven. Kan je er niet mee besmet worden. En dan staat hij, de enige ware God, recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoed en leidzaamheid, met hem alleen onderwerpen, van hem alle goed verwachten. U voelt, wat een zee van gedachten. Enkele punten er maar uit, omdat de tijd mag gaan roepen, wel staat er in de eerste plaats van hem alles verwachten. Kijk, er staat in het laatst van deze vraag, waarom? Dat ik eer van alle schepselen afga en varen laten, dan dat ik het allerminste tegen zijn wil doe. Dus het eerste gebod staat in het licht van de wil Gods, van de willende God. En nu die wil Gods is hem zo lief geworden, dat hij zegt, dan ga ik alle schepselen loslaten. Zie je dat het eerste gebod een stervend leven predikt? Een stervend leven aan de wereld. Want u voelt wel, als hier gesproken wordt over allerlei afgoderij, dan kan ik vanavond zo'n heel rijtje afgoden hier wel in de kerk zetten. Niet wie die wereld heeft, maar die wij hebben. Die allemaal ingedragen zijn. Er staat van Manasse dat hij het altaar van de levende God uit de tempel liet halen. En dat hij al de offers, al de altaren van de goden van rondom in voorhof zette. En dan zou ik vanavond zoals een heel rijtje neer kunnen zetten, de afgoden van onze tijd. Laat ik er maar niet aan beginnen. Probeer ze maar op te zoeken in je eigen gezin, in je eigen leven. Maar er staat dan ook naast van, ook en dan van alle schepselen afgaan. En hier gaat de kerk niet alleen sterven aan de wereld, niet alleen sterven aan de zonde, maar sterven aan schepselen, aan mensen. Sterven aan mensen. Dat is een pijnlijke les. Een moeilijke les, een smartelijke les. Want dat betekent dat je in dat stervensproces naast de enige God zegt hij niets meer overhoudt. En dat is de bedoeling van het eerste gebod. Dat luidt net zo lang in het leven, dat bij het net zo lang in ons hart, dat we bevrijd zijn van alles wat geen God is. Die vader, die moeder, die vrouw, die man, die kinderen lief heeft boven mij, hoor je gebeier, is mij niet waardig. Die de wil van mijn vader doet, zijn mijn broers, mijn zuster, mijn vader, mijn moeder. Hoor je het gebeier van het eerste gebod? Afgaren van alles wat er buiten is. En dan als vrucht van, omdat ik hem van ganse harte lief heb. Liefde trekt lijnen. Liefde is scherp. Want ze eist alles, omdat liefde ook alles geeft. En omdat de liefdegave Gods in het leven van Gods kinderen zo ontzaggelijke grote gave is, die dat driehoekige hart van dat volk volkomen vervult, begeert dat nieuwe leven om heel dat hart voor God te wijden. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in je dienst besteden. Nu, dat was deze zo uitvoerige zondagafdeling voor uw aandacht uitgepunt. Inkeren. We hebben vanavond tegen u gezegd dat de Heere de wet gaf aan de voet van de Sinaï, aan een uitgeleid volk. Gaf aan een volk dat zichzelf als murmureerders tegen de Heere leren kennen. Ik heb de oudjes op de gezelschappen vaak horen zeggen, vooral in het begin, daar begreep ik niet zoveel van. Het loopt toch zo laag af met een mens. Het loopt toch zo laag af. Maar in de praktijk van het leven wordt dat wel ervaren. Het loopt zo laag af met een kind van God. Weet je hoe laag dat het afloopt? Dat er op de wereld niets anders overblijft dan een arme, ellendige zondaar die toch buiten God niet meer leven kan. En voor zulke volk krijgt de plaats aan de voet van de Sinaï een wonderlijke betekenis. Want dan zie ik Mozes in mijn gedachten komen met die wet. En dat heeft dat volk van God ook gezien, mensen. En die hebben wel eens die wet gezien zoals ze naar hem kwam in zijn dreigingen en in zijn straffen. En die hebben ook wel eens gevreesd dat die wet ze verpletteren zou. Maar die hebben die wet ook anders gezien. Er staat in de Galaten brief dat ze besteld is in de handen van de middelaar. En dat wijst naar dat tweede beeld, waar Mozes de opdracht krijgt om zijn toren af te leggen en de wet te verbergen in de heilige ark Gods. En dan hoop ik, gemeente, dat in ons leven dit mag worden gezien. En dat de klanken van de prediking van de wet ons dat mogen leren. Dat gebeien dat ons eerste wet laat zien in zijn dreiging, in zijn vloek, in zijn oordeel. Maar dat die wet ook eens laat zien hoe ze geborgen lag onder dat gouden verzoendeksel. Om dan nogthans met dit alles, weten dat een God zijn toren heeft afgelegd, de beden van de kerk te verstaan. Och, of we u gewoon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om dat te doen uit dankbaarheid. Amen. U dienend en dankenswaardige God, we hebben getracht vanavond een inleiding te maken met de behandeling van uw heilige wet in het stuk van de dankbaarheid, waarin de vraag ons gesteld werd, hoe luidt die wet des Heren? Waarin dat hemelse klokkenspel is gegeven en beluisterd op de aarde, toen aan de voet van de Sinaï u dat volk in het verbond kwam te stellen, ik ben de Heer uw God, waarin uw eeuwige soevereiniteit in de vrijmacht van uw goddelijke verkiezing hebt waargemaakt, toen u uit het ganse Adamsgeslacht uw gemeente kwam af te zonderen. Eenmaal heb u gezegd door de mond van Jesaja, en aanschouwt de holligheid van de bornput waaruit ik u gegraven heb. Aanschouwt Abraham uw liedervader en Sarah die u gebaard heeft, want ik riep hem toen hij nog alleen was, om te mogen weten, Heere, dat die roepingen Gods onberouwelijk zijn. Zegend deze waarheid die we in alle eenvoudigheid gebracht hebben, mogen u het toepassen in de harten van velen tot zaligheid en waarachtige bekering. Verzoenen tekort van dit werk, o God, neem ons voor uw rekening in de week die voor ons ligt. Bewaar ons, o alvermogend wezen. Bewaar ons voor onszelf, we zijn onszelf niet één ogenblik toebetrouwd. Bewaar ons voor rampen en onheilen, wil u op zich houden over alle arbeid in en aan de gemeente. Woont in de kring der gemeenten, doe nog wonderen van waarachtige bekering. Zegent het werk der verenigingen dat het beantwoorden mocht aan de eisen van uw getuigenis. Woont op alle plaatsen van uw barmhartigheid. Gedenk ze die in ziekenhuizen en inrichtingen hun arbeid verrichten. Ook hier in het ziekenhuis in deze plaats laat er uw opzicht over zijn. Bouwt uw kerk aan de einden der aarde ook, waar ze vervolgd, verjaagd en verdrukt worden om des waarheids wil. Doet ons voor uw aangezicht in oprechtheid wandelen. Geef de kerkenraad de wijsheid te leven en met ons de gemeente te dienen naar uw goddelijk bevel. Verzoen het tekort van deze waarheid om Jezus wil. Amen. De slotzang 147, tiende. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. 10 van 147. Ga thans heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.